Tijdens het eerste weekend van april gaan de pretparken van ons land traditioneel weer open. Ook Bobbejaanland, het enige echte familiepark dat ons land nog rijk is. De familie Schoepen zwaait er de plak van kassa tot techniek, van administratie tot financiën. Zoon Jacky Schoepen neemt er de dagelijkse leiding op zich. Jacky Schoepen, goedemiddag.
Goedemiddag.
Is de eerste openingsweek al een succes geweest?
Wel, traditioneel is de eerste week altijd een rustige week, inleidende week. Maar eigenlijk, sinds gisteren is het losgebarsten eigenlijk.
Mooi weer, hè?
Inderdaad, mooi weer. En 20 graden, dat is goed. Vorige week was het maar 7, 8. Dat is toch een beetje te koud voor een park te gaan. Ja.
Zoals elk jaar, denk ik, komt er ook nu, deze keer rond half mei, een nieuwe attractie. Wat wordt het dit jaar?
Dit jaar wordt het de Flyaway. Het is de vierde in zijn soort. Ze hebben er tot nu toe maar 4 gemaakt. De eerste staat in Taiwan. Je hebt er nog eentje staan in Amerika en in Engeland. En het vasteland is de eerste. De attractie, een draaikarousel van 20 meter diameter. En in Jules Verne-stijl. Je vliegt als het ware.
Ja.
Je moet je dus goed vasthouden. Je wordt gesandwiched, als ik het zo mag noemen, tussen 2 gondels. En dan maak je je klaar. Dan start dat ding, draait er rond, gaat over zijn omhoog. En echt iets voor durvers, moet ik wel zeggen.
Jij bent degene van de familie die op zoek gaat naar nieuwe attracties, hè?
Wel, ik niet alleen, hè, maar ik introduceer toch alles wel, ja.
En ik leg dat dan voor. Hoe vind je die attracties?
Wel, de fabrikanten komen naar ons toe. Of ik ga naar de beurs en we praten. Het is gewoon research. We moeten mee bezig zijn, net zoals u.
En je test die ook uit?
Maar niet alles met evenveel enthousiasme. Sommige zaken, dat nog wel veel draait, daar ben ik niet zo happig op.
En dit? Vind je dit zelf leuk?
Maar daar ga ik niet al te veel in moeten zeggen.
Maar waaraan moet een nieuwe attractie voldoen om goed genoeg te zijn voor Bobbejaanland?
Wel, in de eerste plaats was het om te doen om een attractie te kopen voor de jeugd. Ja. De laatste jaren hadden wij met het park toch heel wat familieattracties, zoals ze dat noemen. Ja. Dus van vader en moeder met de kinderen. Maar we misten toch iets echt voor de jeugd. De White Knuckle Rides, zoals ze noemen.
Ja.
En dit is de eentje van de eerste. Want volgend jaar staan er nog 3 andere op stapel die ondertussen al gekocht zijn. Dus het wordt wel een belangrijk jaar. Eigenlijk vanaf dit jaar hebben we toch heel veel geïnvesteerd. Toch?
Ja, en die Flyaway, hoeveel kost dat?
Wel, de Flyaway mag je toch rekenen op 1,3 miljoen euro.
Dat is gigantisch veel geld, hè?
Ja, dus dat is toch al iets, ja. Maar als je dan ziet, die achtbaan volgend jaar, die kost al 4,4 miljoen euro. Dan spreek je toch een andere orde van grootte, hè?
Dus het is wel nuttig dat heel veel mensen daar gaan opzitten.
Inderdaad.
Je hebt de leiding van het park zo stilaan overgenomen van jouw vader. Was dat nu wat je wou worden als kind? Pretparkuitbater?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Niemand van de kinderen. Maar je moet begrijpen dat als je in een familiezaak zit, ja, dan van kinds af aan help je mee en je rolt daarin. Voor je het weet, heb je daar een functie. Je moet je natuurlijk wel bewijzen. Hè. Dus niet dat ik dat allemaal zo in de schoot geworpen krijg, zoals sommige mensen wel eens denken. We hebben toch ook veel dingen vroeger moeten missen, hoor, kan ik je wel verzekeren.
Ja, ja. Maar wie van de familie werkt op dit moment nog in het pretpark?
Vader zit er nog altijd, maar die houdt gewoon een oogje in het zeil. Die doet geen dagelijkse beslommeringen meer, nee. Mijn moeder is nog wel de drijvende kracht. Die staat nog elke dag aan de kassa, neemt de telefoons nog op, algemene beslissingen. Dan heb ik mijn tante nog, administratief en financieel gedeelte, en mijn zusters. En nog mijn broer.
En dan ben jij de grote baas?
Wel, ik hoor dat woord niet echt zo graag hoor, maar ik neem toch wel veel taken op mij, dat klopt. Ja.
En op welke manier heeft jouw vader jou ingewijd in deze job?
Daar is nooit specifiek over gepraat geweest. Ik kwam van Frankrijk terug in 1988 en er werd eigenlijk tegen mij gezegd, uw taak is het personeel aan het beginnen. En dan had ik mijn handen daarmee vol in het begin. En voor mij is het nu toch een routinezaak geworden.
Ja.
Ik doe nog vele andere zaken. Dat kon ik vroeger absoluut niet, hoor.
Ja. Weet je eigenlijk hoe het allemaal is begonnen? Hoe zijn jouw ouders op het idee gekomen om met Bobbejaanland te beginnen?
Dat is eigenlijk heel simpel gezegd. Mijn vader die was het reizen moe. Hè? Mijn vader had een circus tent vroeger.
Ja.
Hij ging parochiezalen af en weet ik veel, en concerten. En al dat reizen, als je dat zo 20 jaar doet, zet je op een gegeven moment meer dan zat en heeft hij gezegd, oké, ik ga een eigen zaak starten, een eigen theater. Dus toevallig een plaats vrijgekomen, was uit moeras. En heeft hij de idee gekregen, ik zet er een theater op en de mensen komen naar mij. En zodoende is dat gegroeid. In de jaren 60 was dat een enorm succes. Het was allemaal Nederlands. In de jaren 70 heeft hij dan door toedoen van een collega uit Duitsland toch een klein beetje het accent verlegd van zwemvijver en theater naar meer attractiepark. Ik zou zeggen, op het goede moment.
Ja.
Was ook het 1976 de jaren dat er meer en meer zwembaden kwamen in de dorpen en in andere steden. En dan zijn we stilletjes aan beginnen te groeien. Met een carousel en een kleinachtbaan en tot wat het nu is.
Maar klopt het dat het de eigenaars waren van Fantasialand die hem op dat idee hebben gebracht?
Min of meer wel, ja, toch wel.
En hoe heeft hij die mensen ontmoet?
Wel, op beurzen en ziet je elkaar. De mensen komen naar ons toe en van het een komt het ander. Hè.
Ja.
Was ook een familiepark, nu nog trouwens.
Ja, ja.
En vandaar dat die, ja, dat vlug komt, hè. Door gesprekken allemaal.
En hoe is hij met dat typetje van Bobbejaan schoepen?
Wel, dat komt in de jaren 40, net na de oorlog, of ik geloof dat zelfs tijdens de oorlog, zong mijn vader Zuid-Afrikaanse liedjes.
Mm-hmm.
En daar kwam ergens in een van die liedjes een tekst in, zo Bobbejaan klimt die berg, zo haastig en zo lustig. Hè? Zo ergens, kan het nu zelf niet zingen hoor, maar... En door toedoen, ik weet niet, misschien met andere manager heeft die op die naam Bobbejaan, want Bobbejaan is eigenlijk een naam van een aapsoort, hè?
Ja, ja,
van de baviaan.
Ja, ja,
ja. In Zuid-Afrikaans is het Bobbejaan, dus zo'n soort nickname voor het een of ander aap. Ik dacht dat het een baviaan was.
Ja, ja.
En wat dat betreft is het vaak uitgescholden, vroeger op school ook natuurlijk.
Ja?
Hè? Ja, ja. Dan moet ik wel zeggen, zo klein waren van, ik heb nooit niet anders geweten. We anders altijd ons moeten verdedigen tegen die dingen. Maar ik heb daar een brede rug voor gekregen, dus...
Ik zou denken dat jouw klasgenootjes jaloers zouden zijn.
Nee,
als je de zoon bent van een pretpark.
Nee, tegendeel. In die tijd, in de jaren 70, in de jaren 60. En de jaren 60 was dat totaal anders. Toen was mijn vader toch nog bekender dan nu. Hè. En er was toch vaak jaloezie op een negatieve manier, vind ik toch. Ja.
Ja.
En dat geldt niet alleen voor mij, maar geldt ook voor de andere broers en zusters, vind ik toch.
En kon je dan afreageren in het pretpark zelf?
Wel, dat was het dan. Hè. Niemand keek naar ons om en... Wij staken dus ook van alles uit in het park. Ja, ja.
Wat toch is zo wel uitgestoken?
We hebben in de winter, ik herinner me nog heel goed dat we een brug in brand staken. In de winter, we hadden daar totaal geen besef van wat...
In Bobbejaanland?
Ja, in de winter althans, op een verlaten stuk, dat de buren bij ons langskwamen van... want de rook kwam 10 meter boven de bomen uit. We wisten zelf niet eigenlijk wat we deden hoor. Toch wel dingen op het randje af.
Ja.
Of helemaal over de schrift, zal ik zo zeggen.
Ja. Waarin lijk jij op je vader?
Oei, dat is een moeilijke vraag. Soms hoor ik mijn tante willen zeggen van, ja, dat, je doet nu precies als je vader. En dan vind ik dat niet zo grappig als ze dat zegt. Ja, waarin lijk ik mijn vader?
Ben je even streng?
Wel, op zakelijk gebied denk ik dat ik toch wel strenger ben dan mijn vader. Mijn vader is denk ik, toch wel nonchalanter.
Maar toch ook wel een perfectionist, hè?
In zijn vak, ja. Dat is juist. Op zanggebied, op artiestengebied is hij enorm perfectionist, dat klopt.
Zijn muzikaal talent, heb je dat geërfd?
Wel, heel veel mensen hebben mij die vraag gesteld. Laat het ons zo stellen, ik zing op het toilet en in een douche. Maar niet...
Zijn klassiekers of je
nee,
klassiekers?
Nee, totaal niet. Nee. Maar ik moet zeggen dat mijn vader toch wel... vroeger in de jaren 50 met de platenmaatschappij Decca, die helaas niet meer bestaat, prachtige dingen heeft gedaan die de mensen niet zo goed meer weten. Hè. De mensen denken altijd als ze mijn vader horen aan bepaalde hits, Café zonder bier of Duivenkot of zo, maar er zijn toch nog wel dat je ogen optrekt en ogen. Wel heeft dat toch vaak in Brussel gezongen, hè? Dialect Jef en Roos, als je dat hoort op met één klassieke gitaar, als je dat hoort, dan denk je van, is dat iemand van België.
Mm-hmm.
Dat heeft hij, als ik me nog goed herinner, heeft hij me dat ooit eens verteld, gecomponeerd. Het was een bestaand nummer. Als hij kwam van Amerika, hij moest naar hier voor het Songfestival, geloof ik, de allereerste keer.
Ja, ja.
Heeft hij Jef en Roos aan hem omgezet in een Brussels dialect. En ik vind dat gewoon, als je dat hoort, dat zult je beamen. Dat is crimineel goed.
Beluister je dat nog wel eens?
Ja, dat toch wel. Er staan bepaalde cd's. Maar ja, vanaf de jaren 70 heeft mijn vader veel gedaan in het park. Niet meer de juiste mensen gehad. Muziek was niet meer zo belangrijk. Hij deed natuurlijk nogthans elke dag zijn optredens in het park, maar hij had geen zin meer om platen te maken en zo. En er waren ook de goede maatschappijen er mee bij. En ik vind dat de mensen zich niet meer moeten bewijzen. Dus,
ja. Woon jij net als je vader in het park zelf?
Nee, sinds anderhalf jaar woon ik nu Met mijn vrouwtje in Grobbendonk, ja.
Buiten het park.
Ja, ik heb eigenlijk de navelstreng, zoals mijn broer altijd zegt, mijn broer.
Je hebt je land verlaten eigenlijk.
Ja, maar ik ben er nog elke dag hoor, dus. Ik ben er nog elke dag.
En rij jij ook met een Cadillac, zoals
nee,
je vader?
Ik heb totaal. Ik heb een diesel, een Duitse auto. Ik rijd niet met een Cadillac. Een vader trouwens rijdt ook niet met een Cadillac.
Nee, maar bestaat die nog?
Die staat in het museum, hè. Ja. Die staat in het museum. Die.
Wat was er zo bijzonder aan die wagen? Voor diegenen
met
die
horens,
hebben gezien.
Dat is een auto van 7 meter lang. Er zijn er maar 3 in de wereld, waarvan mijn vader er 2 op de kop heeft kunnen tikken. Van trouwens de kleermaker van Elvis Presley, die ondertussen, de kleermaker is ook ondertussen gestorven, had daar een mooie zaak in de buurt van Hollywood, waar de alle artiesten van Hollywood sterren kwamen naartoe. En die man die had allemaal van die rare dingen zo. Hè. En zo'n auto ook. In de jaren 70 kocht mijn vader de eerste. En een paar jaar nadien heeft hij de tweede gekocht. En de derde wagen die staat in een museum bij Roy Rogers in Victorville, niet ver van tussen Las Vegas, laten we zeggen, en Los Angeles.
Ja, en dus één ook in Bobbejaanland.
Juist. Ja. Ja. Nu is het wel uniek hoor, want heel veel mensen trachten die wagen min of meer na te maken. Maar het is een originele Pontiac Bonneville. Dat maken ze dus helemaal niet meer. Die is een beetje vergroot. Daar zitten dus geweren in en horens op. Je kent dat wel.
Maar reed hij daar vaak mee?
Ja, ik weet nog goed dat hij mij vroeger, als ik 5, 6 jaar was, mee kwam afhalen aan school. Kunt je nagaan. Wij moesten altijd lang wachten eerder ze ons kwamen halen of we gingen met de fiets. Maar dan kwam hij dan een uur te laat met dan een bende Amerikaan erin die dan pas had laten overkomen. En ik kan hem vertellen, ik heb de achteraf toch moeten bekopen hoor. Met de klasgenoten van de vader dit en dat. En sindsdien is het eigenlijk nog niet goed gekomen.
Zeg maar, hoe goed kende jouw vader Elvis Presley?
Mijn vader heeft daar ooit eens mee gegeten in de jaren 50, ja. Een keer in een restaurant. Ja, ergens. Als hij toen optrad, mijn vader heeft een paar, in die tijd was hij, zo dan ook Engels, heeft hij opgetreden in de Grand Ole Opry in Nashville. En op die manier is hij daar in contact mee gekomen.
Ja.
Maar hij is nooit niet willen blijven, kinder, want kijk, in Amerika, als je daar bent, dan ben je verplicht van radio tot radio te gaan. En mijn vader zijn roots lagen in België en had veel succes in België. Ja. En is je teruggekeerd. Mm. Vandaar.
Zeg, weet jij wat Prince heeft met Bobbejaan Schoepen?
Nee, dat weet ik niet.
Nee?
Nee.
Maar je moet eens luisteren, want hij heeft ooit eens geroepen naar jouw vader in het nummer Mountains. Je moet maar eens luisteren.
Oké.
Heb je het gehoord?
Ja, ik heb het gehoord. Dat wist ik helemaal niet.
Bobbejaan Schoepen, wil je nog eens laten horen? Prins roept Bobbejaan Schoepen.
Ja, blijkbaar. Ik weet niet of het zuiver de naam is, maar ja, ik had het nog niet gehoord.
Dat wist ik niet.
Nee, dat wist ik niet.
Blijft Bobbejaanland bestaan?
Ja, kijk, stel voor dat het park ooit verkocht wordt, wat altijd natuurlijk tot de mogelijkheden behoort, dan...
Staat toch te koop?
Wel, vroeger is dat ook sprake van geweest, staat te koop, alles is te koop, laat het ons zo stellen. Wij staan daar niet op te popelen, we zullen wel zien wat het wordt. Maar ik heb mijn vader toch al horen vertellen dat hij min of meer eist van overnemers dat de naam Bobbejaan toch wel behouden blijft.
Ja, toch wel?
Dat wel, ja. Ik denk dat hij toch wel met een zwak hartje... tegenover staat, ja.
Het zou ook erg zijn als die naam zou verdwijnen.
Ja, sommige mensen zeggen dat toch, ja. Het is toch al 40 jaar bestaat het, of 41 al. Ja. Dat zou niet mogen eigenlijk, hè.
Jacky Schoepen, ik wens je een heel goede zomer.
Dank u wel.
En dat Bobbejaanland nog heel lang mag blijven bestaan. Hè.
Ja, dank u.